Vandaag in aflevering 19 van de Spel op Tafel podcast, de uitgever. Welkom bij de Spel op Tafel podcast met alles over bordspellen, met interviews, reviews, reportages en natuurlijk het antwoord op de vraag, wat is er beter, kaarten die wel of niet gesleeved zijn? Vandaag het definitieve antwoord, ja echt waar.
Spel op Tafel, bordspellen in Nederland en België.
Goed. Mijn weken zien er redelijk overzichtelijk uit. Ik werk altijd heel vroeg. Mijn wekker gaat elke dag om 4:15. Maar dan ben ik wel weer om 2:00 thuis. Elke avond vrij. En de laatste tijd gaat er dan heel veel zitten in het in elkaar zetten van deze podcast. Dan ga ik bijvoorbeeld op pad of ik heb een gesprek digitaal. Dan wordt alles donderdagavond in elkaar gezet. Donderdagavond is montageavond. En dan probeer ik op vrijdag nog even om overdag te controleren of er geen fouten in zijn blijven zitten. Om er vervolgens als die zaterdag online komt erachter te komen dat de helft er nog steeds in zit. Maar in principe is na donderdagavond vrijwel alles af. De vrijdagavond en de avonden in het weekend zijn dan vooral gereserveerd om spellen te spelen. Morgenavond krijgen we visite. Twee goede vrienden, een stel die ook wel eens meegaan naar beurzen. Die zijn wel wat spellen gewend en in principe kan ik alles op tafel leggen. Maar wat ga ik morgen dan op tafel leggen? Ik ben er nog niet uit. Ik weet niet of dat bij jullie ook wel eens zo is. Dat je zo ruim van tevoren zit na te denken. Oeh, wat is nou leuk voor zo'n bordspellenavond? Ik ben nou niet iemand die 5 minuten van tevoren even in de spellenkamer gaat staan. En een opwelling wat uit de kast trekt. Nee, sterker nog. De ene laatste keer, zal ergens in november geweest zijn. Had ik zelfs voor de visite een complete menukaart doorgemaild. Inclusief afbeeldingen, zag er geweldig uit. Met alle potentiële spellen die we die avond konden spelen. Er was toen zoveel keus, want ja, al die Essen-aanwinsten die zaten erbij. En het werd toen uiteindelijk Distilled. Die kwam niet van Essen. Maar, en dat vind ik eigenlijk nog veel belangrijker. Die viel zo ongelooflijk in goede aarde. Dat ze hem daarna meteen ook zelf binnen hebben gehaald. Een Sinterklaas cadeautje of zoiets. Voor morgenavond weet ik het nog niet. Ik zou heel graag wat nieuwe spellen spelen. Zodat ik kan zien hoe ze spelen met 4. Ja, ook is het heel leuk om weer eens wat ouds uit de kast te pakken. Bijvoorbeeld veel interactie. Ik kan me nog een potje van Clank herinneren. Waarin ik toen ruim vooraan stond. Totdat één iemand besloot om in één beurt 5 groene blokjes uit de zak te vissen. Waardoor ik er in één keer uit lag. Ja, dat is een moment waar we nog regelmatig op terugblikken. Dan ben ik weer het mikpunt van hoon en spot. Maar gelukkig kan ik er zelf ook over meelachen. Om een lang verhaal kort te maken, ik kom er niet uit. Er zijn zoveel dingen waar je rekening mee kan of moet houden. Ik denk, misschien is het op het laatste moment iets uit de kast grijpen en we zien wel waar het eindigt, toch niet zo'n gek idee. Het scheelt in ieder geval een hoop denkwerk. Welkom bij aflevering 19 van de Spel op Tafel podcast. Mijn naam is Dave en ik hou van spellen, net als jij. Deze podcast zit vol. Heel vol. Nee, nog voller dan vol. Nog voller dan de doos van Ark Nova met de nieuwe uitbreiding Waterwereld erbij. En dat is vol. Er is veel nieuws, heel veel nieuws. Dat is niet zo gek. Dit is echt de periode van het jaar waarin heel veel aangekondigd wordt. En dat merk je zo meteen wel. Verder een zeer lang, maar, en dat zeg ik op persoonlijke titel, wel een enorm boeiend gesprek met Martin Looy. Hij is de uitgever, die zit achter Keep Exploring Games. Hij maakt spellen, hij brengt spellen van anderen uit en hij haalt spellen naar Nederland om ze hier uit te geven. En volgend jaar had hij vooral succes met Sleeping Gods, die de Nederlandse spellenprijs van het jaar kreeg.
Voor Sleeping Gods had ik nooit durven dromen dat we een tweede printrun zouden doen, die ook alweer, ik geloof dat we er nu nog 40 hebben staan. De tweede printrun die is ook zo goed als uitverkocht.
Nou, redenen genoeg om in de serie Van Idee tot Tafel in gesprek te gaan met deze Nederlandse uitgever. Martin Looy vertelt onder meer over het proces van het spel Travelers Tokyo. Dat is een spel dat eind dit jaar moet verschijnen in Essen. Dat en meer. Oh ja, ook nog de nummer 49 in de meest trage top 50 aller tijden. De Spel op Tafel top 50. Maar eerst, zoals ik net al zei, het bordspellennieuws.
Spellennieuws. Het laatste nieuws over bordspellen.
Nou, ga er maar even goed voor zitten. Het is een fikse lijst. De Nederlandse bordspellenuitgever Goliath heeft een deel van de rechten van Funko Games overgenomen. Het gaat vooral om de spellen die zijn gemaakt door Prospero Hall, De groep die zat onder meer achter Disney Villainous, Horrified en Pan Am. Goliath is gevestigd in Hattem en kennen we juist veel van de spellen van het grote publiek. Denk aan spellen als Rummy Cup. Prospero Hall maakte deel uit van Funko, maar dat bedrijf draait al langere tijd niet zo best. Er werd meerdere kwartalen op rij verlies gedraaid. Volgens de Amerikaanse website Board Game Wire heeft geen enkele ontwerper van Prospero Hall een nieuwe werkplek aangeboden gekregen bij Goliath. We hebben nog even Goliath om verdere toelichting gevraagd, maar kregen geen reactie. De Belgen van Repose Productions komen met Little Taverns. In dat spel draait het om een herberg en probeer je dwergen, heksen en elfen aan tafel te krijgen en hun geld af te troggelen. Het spel van Maxime Rambourg, die ook achter The Big Book of Madness en Mind Up zat, en Theo Rivière, beter bekend van Sea Salt and Paper en Draftosaurus, ja, hun spel moet eind volgende maand beschikbaar zijn. Ook van Repose Productions verschijnt volgende maand de eerste uitbreiding van Seven Wonders Architects. Dit keer gaat het om de Medals uitbreiding van deze Seven Wonders Light versie. Tussen alle spelers komt een soort medaille te liggen die kan punten opleveren, maar hiervoor geldt wie het eerst komt. En ook dit spel moet eind volgende maand in de winkel liggen. Happy Meeple Games brengt First in Flight naar Nederland. Een card drafting en push your luck game. Je speelt een van de pioniers in de vliegtuigwereld, zoals de gebroeders Wright. Probeer een vliegtuig te maken dat zo lang mogelijk in de lucht blijft, maar dan moet je wel sleutelen aan je toestel. En dat betekent in feite dat je goede kaarten in je deck moet krijgen. Het verschijnt dit weekend al in de Nederlandse winkels First in Flight. Een jaar of 10 geleden kwam Lego met een serie bordspellen voor het brede publiek. En dat bestond dus deels uit Lego-blokjes. Het is een stille dood gestorven, maar het komt dus weer terug. Asmodee heeft namelijk met Lego een samenwerking aangekondigd. Ze gaan samen Monkey Palace uitbrengen. Dat spel moet dit najaar in de winkel liggen. In het spel werken de spelers dus aan het apenpaleis. Elke beurt krijgen de spelers ook inkomsten. Dat is in de vorm van Lego-blokjes, zegt ICV2, een Amerikaanse website. Een vrij opmerkelijk ding is, als het spel is afgelopen, kan je het Monkey Palace gewoon laten staan en kan je ermee spelen, zoals het hoort met Lego, voordat je uiteindelijk het nieuwe potje begint, want dan moet je hem wel weer afbreken. Asmodee komt met MLM, Space Agency, een spel van Rainer Knizia over katten in de ruimte. Jazeker, ze hebben niet alleen de wereld overgenomen, maar gaan dus ook de ruimte in. Zo op het eerste gezicht worden dobbelstenen gebruikt om vooruit te komen, maar nee, het is geen overduidelijk roll-and-move spel. De artwork en de productie van MLM Space Agency ziet er geweldig uit en zal zeker voor de kattenliefhebber bijzonder moeilijk zijn om deze links te laten liggen. Wanneer het spel uitkomt bij Asmodee en of die ook in het Nederlands wordt uitgegeven, dat is nog niet duidelijk. White Goblin Games komt dit jaar met Far Away, een kaartspel over ontdekkingsreizigers. Dat meldt de altijd goed ingelichte Erwin Broens van Bordspelen.nl. De 8 kaarten moet je van links naar rechts neerleggen, maar worden van rechts naar links gescoord. Dat klinkt ingewikkelder dan het is. Het is wel een spel met een enorme twist. Ik heb hem al mogen spelen. Het is een aanrader. En Bordspeler meldt ook dat Hot Games dit jaar komt met Comet. Dat is een kaartspel à la Eldorado waarbij je dieren in veiligheid moet brengen voordat een komeet op de aarde slaat. Jolly Dutch komt dit jaar voor de 3e keer met een spellendag. Dit keer op 25 mei. Waar? Nog niet duidelijk. Het is overigens al de 3e keer dat Jolly Dutch haar eigen spellen op tafel legt voor zo'n spellendag. En er kunnen ook tal van prototypes getest worden. Geronimo Games komt met Karak 2. De eerste deel is onlangs gereviewd in het spel op tafel en is het beste te omschrijven als een light dungeon crawl. En hoe leer ik die van 6 jaar hoe een dungeon crawl werkt? Daarin voldeed het uitstekend. En ook al is er een goblin uitbreiding, Karak 2 is een complete standalone, ook in het Nederlands. In dit geval worden er met 6-zijdige tegels een landschap neergelegd. Dan is het dus niet echt meer alleen een kerker. Maar er moeten nog steeds monsters verslagen worden en die leveren ook weer wapens en andere dingen op. Maar de minimumleeftijd is wel wat opgeschroefd van 8 naar 10. 99 Games komt met Kabanga, dat is een kaartspel. Het wordt door 99 omschreven als vlot en tactisch. Leg zoveel mogelijk kaarten af zonder verschil om te voorkomen dat je minpunten krijgt, zo omschrijft 99 Games het spel. Het is vanaf 3 spelers en het duurt zo'n 20 minuten. Ook van 99 Games de 2-speler-versie van Kwakzalvers van Kakelenburg. In dat spel ben je, zoals ook in het origineel, een kwakzalver die probeert patiënten naar de kraam te lokken en zogenaamd te genezen. Wederom een zak met ingrediënten voor de medicijnen. Het werkt blijkbaar wel, want elke patiënt die succesvol wordt behandeld levert meer aanzien op in het gildenhuis en dat is uiteindelijk hetgeen waar het om draait. Het spel telt 11 verschillende ziekten. Elke ronde proberen de spelers dus te voorkomen dat hun ketel explodeert. De speler die de ronde het best doet mag een bonus uitzoeken. De tegenstander krijgt dan hetgeen wat overblijft. Ook deze editie, de twee-speler-editie, is van Wolfgang Wars, die ook het origineel maakte. En het spel is volgens 99 Games beschikbaar vanaf maart. Tot zover het spellennieuws. Nog ruim een week en dan kiest de eerste Nederlandse bordspellencruise het ruime sop. Aan boord van de MSC Euribia gaan vanuit Rotterdam allerlei bordspelfanaten mee met de All Games on Deck Cruise. De initiatiefnemer is Kira van Wingerden. Die kennen we ook van de Koperen Pion, een spellenwinkel in Den Haag. Kira, goeiedag.
Goeiedag, Dave. Hi.
Is alles in gereedheid?
Ja, voor zover ik alles in gereedheid kan brengen, heb ik volgens mij alles in gereedheid. We hebben de spellen binnen van de uitgevers, waar we om gevraagd hadden. We hebben de database gemaakt, dus iedereen kan gewoon bij ons de hele dag spellen lenen. Dat kunnen we allemaal netjes bijhouden. We hebben een aantal wedstrijden verzonnen. Dus volgens mij zijn we er helemaal klaar voor.
Ja, voor de mensen die All Games on Board niet kennen, in het kort, wat houdt het ook alweer in?
Het is de eerste Nederlandse, of zeg maar Benelux, want er gaan ook Belgische mensen mee, Vlaanderen. Bordspellencruise, dus dat houdt in, we gaan een week cruisen op een heel luxe cruiseschip. En ik neem een gezellige bibliotheek aan bordspellen mee. Die zetten we daar iedere dag neer in een restaurant. We krijgen een restaurant tot onze beschikking van de cruisemaatschappij. En dan kunnen jullie gewoon allemaal lekker bordspellen spelen. We gaan wat leuke wedstrijden doen. En daaromheen dus de tijden dat de bibliotheek niet open is. We kunnen niet altijd beschikking daarover hebben. Want in het restaurant moet ook gegeten worden namelijk. Dus in de tijden daarbuiten kan je gewoon lekker genieten van het schip. En leuke dingen doen. En lekker eten. En als je wil overdag. Je denkt, ik doe even geen spelletje. Dan kan ook lekker van boord. En lekker op excursie.
Ja, je hebt het over we. Hoeveel mensen staan er inmiddels van jullie op de passagierslijst?
97.
Dat is voor een eerste keer niet verkeerd of zo.
Nee, dat zijn we ook heel blij mee.
Zoals al zei, het is nog iets meer dan een week. Wat moet je eigenlijk allemaal nog zo doen, zo'n week voor vertrek?
Nou, ik ben sowieso krijgt iedereen op dit moment van het reisbureau nog zijn papieren. Dat is nu ongeveer aan het gebeuren. Dus iedereen krijgt netjes zijn reispapieren thuis. Dat moest nog geregeld worden. Voor mij, ik ben al een jaar bezig ongeveer met organiseren. Dus ik ben zo ongeveer klaar. Ik heb vandaag de allerlaatste spullen gekregen. Dat waren nog wat goodies en een paar hele mooie prijzen van Asmodee. Dus ik moet alleen de laatste spulletjes nog in de karren zetten. En dan ga ik de kar goed waterdicht afsluiten. En dan moeten die natuurlijk nog naar de boot gebracht worden. Of naar het schip gebracht worden. Maar dat gebeurt via een transporteur. Want het is natuurlijk, dat is niet iets wat je even achter in je auto zet. Het zijn 271 bordspellen geworden.
Ja, en hoeveel karren zijn dat dan?
Drie van die hele grote, ze noemen dat gewoon Deense karren of zo. Finse kar, ik weet niet precies hoe het heet. Van die grote transportkarren. En daar staan ze allemaal netjes in. En we hebben een heel systeem met wat waar staat. Dus we kunnen het ook allemaal terugvinden.
Ja, het is ook het meest tastbare, denk ik ook zo, in de aanloop naar zo'n bordspellencruise. Je zegt zelf, het is een hele lange droom geweest. Ik ben er nu een jaar mee bezig met organiseren. Stel, je ziet die karren staan. Wat denk je dan?
Nou ja, ik dacht in eerste instantie, gut, als het er allemaal maar in past. Nou ben ik gelukkig een hele goede inpakker. Dus het staat er allemaal keurig netjes in. Het staat twee rijen dik. Want ja, het is natuurlijk, je moet rekening mee houden. Op zo'n cruiseschip, je kan niet zomaar aankomen zetten met een enorme berg spullen. Die willen alles van tevoren weten. Dat moet allemaal op lijsten en aangevraagd en ingediend. En het is een hele organisatie. Gelukkig heeft Captain Cruise van het reisbureau een heel groot deel van die organisatie van mij uit handen genomen natuurlijk. Ik moest alleen maar zorgen dat ik goede stevige karren aanleverde. En dan vervolgens even ze netjes opmeten en zeggen hoe groot ze zijn en hoe zwaar. En dan wordt dat allemaal aan boord gebracht. Maar het moet natuurlijk ook allemaal door de douane. En Weet je, mensen verkijken zich daar geloof ik wel een beetje op. Ik heb wel van een aantal mensen allerlei hele wilde ideeën naar mijn hoofd geslingerd gekregen. Dat ik dacht van, ja, maar jongens, jullie hebben echt geen idee wat hier aan organisatie achter zit.
Zijn jullie eigenlijk nog tegen wat probleempjes aangelopen de afgelopen weken?
Nou, probleempjes niet. Wel dat er toch wel mensen zijn met hele verschillende ideeën over wat je kan verwachten hiervan.
Zoals?
Weet je, het is natuurlijk, kijk, ik merk gewoon dat er eigenlijk twee soorten deelnemers, zeg maar, zijn. Hè. Er zijn deelnemers die gewoon zeggen van, nou, leuk, gezellig, en ik zie al leuke spellen die ik graag wil doen. En er zijn deelnemers die toch wel, ik denk, te veel hebben gekeken naar de filmpjes van Dice Tower en zo.
De Dice Tower Cruise.
Ja, weet je, sorry, maar dat kan niet in één jaar. Weet je, het is natuurlijk allemaal heel leuk en je kan heel veel willen. En,
ja, wat willen ze
en
dan?
Je kan heel veel, nou ja, vooral hele moeilijke spellen. Weet je? Dat zijn mensen die hebben allerlei wilde plannen om allerlei hele ingewikkelde specialistenspellen en zo mee te nemen. Ja, tuurlijk, ja, kan ook. Maar laten we nou eerst maar eens even beginnen hiermee. Weet je, het heeft er ook mee te maken natuurlijk. In eerste instantie had ik zoiets van, ik ga gewoon de uitgevers benaderen waar ik contacten mee heb. Ik heb natuurlijk al bijna 20 jaar een bordspellenwinkel. En de uitgevers waar ik goede contacten mee heb, ja, die heb ik gewoon benaderd. En die komen dan met een aantal spellen. En dan zeg ik, nou prima, dankjewel. Hè, dat zijn demospellen, die moeten ook gewoon allemaal weer terug. En daar gaan we het gewoon mee doen. En natuurlijk, er zijn nog 100.000 andere spellen die ik dan dus niet bij me heb. Maar ja, je kan nooit iedereen blij maken en je kan niet alles bij je hebben.
Ben je bang dat ze teleurgesteld gaan raken?
Nou, weet ik niet. Ja, kijk, aan de andere kant heb ik ook zoiets van, ik ben er altijd eerlijk over geweest. Ik heb ten alle tijde, ieder moment dat er een nieuwe uitgever zich aanmeldde met spellen, heb ik dat keurig netjes op de website gemeld. Dus iedereen had kunnen weten wat er mee gaat. En er staat, nu staat dan de hele lijst, staat ook netjes op de webshop. Of de webshop op de website, de Facebookpagina. En aan de andere kant, het staat je vrij om zelf iets mee te nemen. Maar ik denk dat mensen ook in de achterhoofd moeten houden van, er is meer te doen op het schip dan alleen maar bordspellen spelen. Hè? En ik denk dat dat voor sommige mensen een beetje uit het oog is verloren. Dat ze denken van, ik ga alleen maar bordspellen spelen. We zitten op een schip waar zo vreselijk veel te doen is en te zien is. En ga daar ook eens even lekker van genieten, zou ik zeggen.
Stel, je hebt vanaf 6 februari nog even niks te doen en je hoort dit en denkt van, nou, ik zou eigenlijk toch nog wel een keertje mee willen. Kan dat nog?
Ja hoor. Ja, voor zover ik weet. Ik heb het gevraagd aan Captain Koes, de organisator van het reisdeel, zeg maar. En die zei gewoon van, ja, zolang er nog hutten te boeken zijn op het schip, en dat is nog steeds, kan je in principe mee. Kijk, je zal misschien niet meer vrije keus hebben uit alle categorieën en alle soorten hutten. Want hè, het gaat hard. We zijn niet alleen op het schip. Daar had ook iemand ideeën over. Ik heb ook mensen mee die dachten dat wij geloof ik met 100 man op dat hele schip zouden zitten. Kijk, dat gaat niet gebeuren. Het schip is redelijk vol.
Ja.
Dus het zal in de avonden zal het lekker gezellig en druk en vol zijn. En overdag is het een stuk rustiger en dan kan je doen wat je wil.
Waarschijnlijk de domste vraag van de dag. Heb je er een beetje zin in?
Ik heb er absoluut zin in. Ja, natuurlijk. Ja. Ik vind het heel spannend worden zo ondertussen natuurlijk. Het is altijd, ja, gaat het goed en gaat het allemaal lukken? Maar aan de andere kant, ja, weet je, op een gegeven moment moet je het ook loslaten. En dan moet je denken van, nou, het gaat gewoon gebeuren. En we doen het zo. En wat ik zeg, het is de eerste keer. We gaan het doen en we gaan het allemaal meemaken. En we gaan er een heleboel van leren waarschijnlijk. En zolang iedereen er maar gewoon gezellig instapt. En ik moet heel eerlijk zeggen, de meeste reacties die ik krijg zijn allemaal mensen die zeggen, goh, ik heb er zin in, het lijkt me leuk en gezellig. En we gaan lekker, dus dan verwacht ik eigenlijk dat het helemaal goed komt.
Ja, voor mensen die niet mee willen, maar willen jullie toch een beetje volgen. En dat bedoel ik niet in een rubber bootje achter het cruiseschip aan. Hè, maar,
dat is hard roeien, ja.
Hoe kan het? Hoe kunnen jullie, jullie volgen?
Ze kunnen ons sowieso volgen, gewoon op de Facebookpagina. Mm-hmm. Dus All Games Ontdek. Ja. We hebben een Facebookpagina. En we hebben een systeem bedacht tijdens de cruise dat mensen soort muntjes kunnen verdienen, zeg maar. En dat kunnen ze onder andere door het plaatsen van Facebook posts, Instagram, nou, noem het allemaal maar op. Dus ik hoop dat jullie ons aan alle kanten en op allerlei websites en pagina's voorbij gaan zien komen, spelend en cruisend en zwemmend en nou ja, weet ik veel wat we allemaal gaan doen. Ja. Met de nodige commentaren erbij. Dat, dus op zich, ik denk dat we heel makkelijk te volgen zijn.
Ja, nog één keer de Facebookpagina.
All Games Ontdek.
Kira Verwingerde, dankjewel.
Op pad met Spel op Tafel.
Welk proces ondergaat een spel voordat het bij jou op tafel belandt? Nou, dat is nogal een weg die soms meerdere jaren duurt. Het begint bij de ontwerper en ook een illustrator is erbij betrokken. Die spraken we de afgelopen weken. Maar in het laatste deel van idee tot tafel, aandacht voor iemand die misschien minder zichtbaar is, maar wel net zo belangrijk. De uitgever, oftewel het bedrijf dat het spel min of meer laat maken. In de afgelopen jaren kende Nederland een enorme toename aan het aantal uitgevers. Een relatief nieuwe speler die behoorlijk van zich liet horen de afgelopen jaren is Keep Exploring Games. Achter dat bedrijf staat voornamelijk één persoon.
Ja, ik ben Martin Looy, eigenaar van Keep Exploring Games. Ben 33 en van beroep oorspronkelijk online marketeer. En ja, speluitgever tegenwoordig ook.
We hebben afgesproken in de woonkamer van Martin op een van de Zuid-Hollandse eilanden. De woonkamer van Martin is een van een echte spelliefhebber. Aan de linkerkant een enorme wandvullende kast met allerlei spellen in soorten en maten. Verder een tafel, twee microfoons en een zwart-witte poes die af en toe over tafel loopt. Het afgelopen jaar maakte Martin vooral indruk met zijn grote bekende spellen die hij in het Nederlands uitbracht, zoals Bidoku en Sleeping Gods. Laatstgenoemde won ook de Nederlandse Spellenprijs in de expertcategorie en de ander was een van de genomineerden, maar daarover straks meer. Maar het is dus bij Keep Exploring Games ooit begonnen met de eigen spellen van Martin.
Spellen maken is veel leuker.
Waarom?
Spellen maken zit de passie, spellen uitgeven zit alleen het harde werken.
Waarom doe je het dan?
Omdat ik met spellen ontwerpen geen geld ga verdienen. Ik heb 3 spellen ontworpen. En om nou te zeggen dat ik daar echt iets aan heb verdiend, nee.
Maar is het uitgeven van spellen wel een leuke hobby? Of een leuk tijdverdrijf?
Dat hangt helemaal vanaf wat je ermee wil bereiken. Als je, en of je daar dan ook tevreden mee bent. Kijk, er zijn zat van kleine uitgevers in Nederland die klein zijn, dat prima vinden, dat erbij doen als hobby en die zijn gelukkig. Dus als je ambitie combineert met waar je zit en dat matcht, dan gaat het goed.
De Nederlandse bordspellenwereld leerde Martin Looy van Keep Exploring Games kennen toen hij probeerde in 2014 het spel The Dutch East Indies te lanceren op Kickstarter.
Moet je maar niet terugzoeken, ziet er echt niet uit. Maar dat is, daar zie je echt nog de onwetendheid in van een uitgever. Dat is puur een spelontwerper die probeert zelf een spel uit te geven.
Hi Kickstarter. My name is Martin and I'm an independent game designer and publisher.
Maar de Dutch East Indies had ook nog best wel wat ingewikkelde dingen, wat deluxe componenten, wat moeilijke dingen. Dus toen hij het niet op Kickstarter heeft gehaald, daarna ben ik 10 maanden op wereldreis geweest. En ondertussen heb ik Scuba op wereldreis bedacht. Een spel over duiken, omdat ik zelf ook duik. En dat spel was een heel stuk makkelijker, had veel minder bewegende onderdelen. Dus die heb ik toen in 2016 eerder op Kickstarter gezet dan de Dutch East Indies. En vanaf daar is Keep Exploring Games begonnen, met Scuba dus in 2016 en een jaar later Dutch East Indies in 2017, die het toen wel haalden.
Had je toen een beeld voor je van, nou, ik ga het dat bord spellen, dat moet mijn vast inkomen gaan worden?
Nee, dat is het eigenlijk pas een, denk 1,5 jaar ongeveer, dat ik die ambitie echt heb. In het begin was het echt gewoon voor de hobby, gewoon leuk om te doen. Gewoon van spellen naar van spellen spelen naar spellen ontwerpen. En dan, ja, als je ze ontwerpt, wil je ze ook uitgeven. Want als je ze alleen maar ontwerpt en ze staan alleen bij jou in de kast, dat schiet ook niet op. Maar ik vond het altijd gewoon leuk om erbij te doen. En het is pas echt sinds een paar jaar dat ik denk van, als ik er nu eens even wat harder aantrek en wat meer de tijd ervoor maak. Want ik heb dus 2020 en 2022 nog fulltime gewerkt. En dat was echt absoluut niet te combineren met Keep Exploring Games. En daarna, toen ik daar in april 2022 voor een contractverlenging stond. Toen heb ik dus uiteindelijk ook de beslissing gemaakt om vol voor Keep Exploring Games te gaan. Dus toen ben ik, ik heb mijn contract niet verlengd. Ik werkte toen nog bij loodjestrekken.nl. En dat vond ik ook leuk. Maar tegelijkertijd zat ik dus in mijn avonduren Sleeping Gods te proeflezen. Dat maakte me echt helemaal kapot dat ik gewoon 60 uur per week aan het werken was voor die beide bedrijven. Dus uiteindelijk heb ik toen gekozen voor de passie. Want ik had veel meer geld kunnen verdienen als ik gewoon dat fulltime was blijven doen. Ja, what's the point? Ik verdiende genoeg geld om rond te komen. Ik leef vrij zuinig. Ik heb geen dure auto of merkkleding of weet ik veel. Ik heb alleen maar reizen als enigszins duur hobby. Dus ik heb er toen gewoon voor gekozen om vol voor Keep Exploring Games te gaan. Dus toen ben ik gestopt bij Logisch Trekken. En sindsdien doe ik marketing part-time als zzp'er. En Keep Exploring Games erbij. Met het doel om uiteindelijk dan wel van te kunnen leven. Dat is nu nog niet zo. En als het dat nooit wordt, ja, dan is dat ook maar zo. Dat is ook niet...
Maar je hebt in ieder geval dan je passie achtervolgd in ieder geval.
Ja, maar dat gaat voorlopig ook gewoon goed. Dus ik heb ook geen reden om daar verder... Ik denk niet zo heel vaak meer terug aan die beslissing. Want het gaat gewoon goed voorlopig.
En dus is Martin nu bordspeluitgever. Met succes. Het bedrijfje heeft inmiddels een kleine 20 spellen in de catalogus staan. Voor uitgevers zijn er min of meer 3 belangrijke verschillende manieren om spellen op de markt te brengen.
Spellen die ik zelf ontwerp, dus Scuba, Dutchies, Indies en Monuments. Dan spellen van andere auteurs die ik wel geheel zelf uitgeef. Dus dat is Tour Operator geweest, dat is Ice Flows en Foes geweest en dat wordt nu dit jaar Travelers. Dus dat zijn spellen van andere auteurs, maar die ik wel helemaal zelf uitgeef. En een derde categorie is gewoon lokaliseren. Dus Sleeping Gods, Tico, Oude Meesters, dat soort spellen. Dat je alleen het spel in het Nederlands vertaalt.
We hadden het dus al even gehad over spellen die Martin zelf heeft ontwikkeld, maar er zijn dus nog 2 andere categorieën, zegt hij zelf. Zoals de spellen die hij op eigen titel uitgeeft en mede ontwikkelt. Maar hoe kom je aan zo'n titel?
Nou ja, als uitgever word je ook heel vaak benaderd door spelauteurs die hun idee willen pitchen. En ik sta er nu iets minder voor open, omdat ik me nu meer op licenties instel. Maar zeker de afgelopen jaren heb ik daar wel veel tijd aan besteed. En Chris Becky is dan in 2018 zelfs al op Essen bij ons langsgekomen voor om Travelers te laten zien. Mm-hmm. Ik heb met hem echt een paar jaar nodig gehad om het spel te krijgen in de vorm waar het nu in is. Dus het was gewoon op dat moment dat hij het voor het eerst pitchte, was het gewoon niet goed genoeg. Maar ik zag er wel potentie in, dus ik heb het niet gelijk afgewezen, maar ik heb hem wat pointers gegeven. Dat doe ik wel vaker en soms gaan de spellen dan naar een andere uitgever. En soms zie ik ze nooit meer terug. En in dit geval is hij wel bij mij gebleven. Op basis van prioriteit heb ik dan uiteindelijk nu pas voor gekozen om uit te geven. Omdat Monuments zat gewoon ervoor in de pijplijn. En die heeft heel lang ingezeten. Omdat dat echt een heel complex spel is om uit te geven. Dus daar hebben we uiteindelijk nu dan wel de tijd voor.
Kan je aangeven welke pointers, hè, welke aanwijzingen je hebt gegeven waarin zo'n spel veranderd moet worden?
Als een auteur een spel pitcht, dan kijk ik bijvoorbeeld niet naar hoe het eruit ziet. Dus artwork, grafisch ontwerp, dat soort dingen allemaal niet. Meestal is het toch door diegene zelf in paint gemaakt of handgetekend of wat dan ook. Dat vind ik allemaal een taak van een uitgever. Dus dat als een spelontwerp iets pitcht aan een uitgever, zou ik zeggen vooral geen geld uitgeven aan dingen als artwork en grafisch ontwerp. Want de uitgever gaat het toch wel aan zijn eigen stijl aanpassen. Dus dat is weggegooid geld en daar kijkt een uitgever toch wel doorheen. Het is nog wel eens iets wat ik soms nog wel eens zie bij auteurs, dat ze daarin investeren. Mm-hmm. Dat was bij hem niet het geval. Bij hem was het gewoon het spel, de basis was wel leuk. Maar de manier waarop het speelde was te veel. Het was te moeilijk, zeg maar, voor wat het is. Ja, het heeft wat opschoonbeurten nodig gehad. Ik kan mezelf wel als co-auteur eigenlijk op de doos zetten, maar dat doe ik niet. Want dat heeft ook geen zin. Dus dat is gewoon zijn spel. Maar hij is nu eindelijk voor wat ik vind goed genoeg om uit te gaan geven. Dat klopt.
In het spel Travelers Tokyo ben je een weekend in de Japanse hoofdstad. De bedoeling is dat je er een geweldige tijd hebt, maar je hebt maar een beperkte hoeveelheid tijd, energie en geld.
Zo, hier heb je de box art.
Ja, ik zie hem inderdaad, ja. Is dit welke versie? Hoe noem je dit soort versies? Een prototype versie? Of?
Dit noem ik zelfs een pre-productieversie.
Oké, dus het is in principe wel iets verder dan dat.
Ja.
Het bord telt allerlei locaties die met elkaar in verbinding staan. Die verbindingen stellen dan metro, bus, trein, wandel en taxiverbindingen voor.
Je kan dus een hele metrolijn volgen voor één geld, zeg maar. Dus dan kan je van een station waar die metrolijn stopt. Bijvoorbeeld hier, JR04. Nou, JR is toevallig de trein, maar het principe werkt hetzelfde. En dan kan je zo hier daar weer uit, zeg maar, en dan ben je dan daar. De blokjes die hierop liggen zijn nog te groot voor de... Ik weet niet waarom dat niet is opgevallen bij de specificaties, maar dit hoort dus hier op zo'n vakje. En dat is nu wel heel erg groot.
Ja, nee, inderdaad. Ja.
Maar je schuift dit dus naar rechts, elke keer als je iets doet. En dan zie je dus dat de punten ook elke keer toenemen. En er liggen ook nog blokjes op aan het begin van het spel die het blokkeren.
Ja.
En die moet je dus ook even nog afspelen door locaties te bezoeken.
Ja.
En ook als je een locatie bezoekt, hou je hier een blokje af, leg je hem op locatie.
Ja.
En dan heb je dus dat ding weer verder kan schuiven.
Ja. Wat trok je zo in dit spel?
Sowieso Tokio. Al moet ik wel zeggen, dat is mijn eigen insteek in het spel, want hij had oorspronkelijk Travelers Bangkok.
Mm-hmm.
En ik vind Bangkok ook een hele mooie stad. Zelf ook 2 keer geweest, maar ik vind Tokio nou helemaal mooier. En Japan is sowieso een van mijn favoriete landen.
Ja.
Dus ik heb toen besloten om hem... Ik heb hem geloof ik de keuze gegeven uit Londen, Tokio en New York. En toen zei ik van, doe 2 van die 3.
Ja. En dat zijn dus Londen en Tokio geworden.
Ja, en dan Tokio nog als eerste.
Ja.
Want ik wilde eigenlijk oorspronkelijk ook Tokio en Londen in 1 spel doen. Dus dat je het bord omdraait en dat daar dan Londen op staat.
Maar dat past misschien net niet helemaal in het thema.
Dat ook, maar dat ook... Ook gewoon doorlooptijd, extra componenten, extra geld. Want wat we nu natuurlijk wel kunnen doen is dit soort dingen. De bordjes, de cubes, de tokens en een paar van die kaarten, die gebruik je elk spel. Dus die hoeven niet nog een keer te kopen. Dus als dit een succes wordt, kunnen we van Londen een standalone maken.
Met alleen het bord?
Met alleen het bord, met alleen deze kaarten en nog een paar kleine onderdelen. Dus dan heb je al voor €15 of zo, kan je Londen spelen als je Tokio al hebt.
Ja.
Dus dan gaan we dat op die manier doen als dit wat wordt. Dit spel gaan we eigenlijk toch wel uitgeven. Die Kickstarter kan mislukken, maar dan gaan we naar andere manieren kijken.
Ja.
We willen hem voor Essen uitgeven. Dus dat betekent dat we niet per se op moeten schieten. Maar dat we ook niet de tijd hebben om nog alles na de Kickstarter nog te gaan doen.
Ja, Essen is over 10 maanden pas, hè?
Dat is sowieso al 3 maanden die weggaan door vertragingen.
Ach,
dan heb je nog niks gedaan.
Ja. Ja.
Dus daar moet je echt wel rekening mee houden.
Nou, laten we zien, wat hebben we hier allemaal? Ik zie een rulebook, ik zie wat geunpunchte dingen. Groot bord komt erbij, wordt uitgeklapt. Het is echt, hoe moet ik dit omschrijven? Futuristisch?
Ja, wat Travelers, Tokio heeft een subtype, een subthema moet ik zeggen, dat is cyberpunk.
Ja.
Wat we willen is dat we van Travelers een serie gaan maken. En dat elke serie heeft dan een eigen stad. En elke stad heeft dan een thema. Dus dit is Cyberpunk Tokyo.
Mm-hmm.
En als dit een succes wordt, dan ligt de volgende al klaar. Dat is Victoria in Londen. En zo kunnen we dus elke keer doorgaan met een stad en een thema.
Wat erg opvalt aan Travelers Tokyo is de artwork. Cyberpunk, heel modern, flitsend. Echt als een soort modern Tokyo. Ziet er indrukwekkend uit. Maar waar haal je iemand vandaan die dat kan maken?
Nou ja, dat is gewoon in het netwerk kijken van... heb ik een artiest in mijn netwerk zitten die dit kan? In het geval van Travelers was het antwoord nee. Ik heb met een stuk of 4 artiesten al in het verleden gewerkt... en ik heb er nog een paar in mijn portfolio. Maar geen van allen had een cyberpunk stijl waarvan ik dacht... goh, daar word ik gelukkig van. Of dat vind ik goed genoeg. Ik word steeds kritischer ook in die dingen over de loop van de jaren. Dus toen ben ik gewoon een nieuw artiest gaan zoeken. Eentje die niet iets per se met de bordspellen had. Ja. Maar die ik weet even niet meer van zijn portfolio website heb ik die gewoon gevonden. Maar
er is niet echt een marktplaats voor artiesten, dat is er niet.
Er is wel een sectie op Boardgame Geek in het forum.
Hmm.
Waar mensen, artiesten en grafisch ontwerpers hun diensten aanbieden, die is er wel. Maar voor mij is het niet een... boeiend iets dat iemand al in de bordspellen ervaring heeft voor het maken van een tekening. Dit kan ook gewoon, bij wijze van spreken, op een lijstje aan de muur hangen.
Ja.
Dus dat is voor mij niet een vereiste dat ze al met bordspellen te maken hebben gehad.
Is dit hetgeen wat je zocht?
Ja, nee, het artwork past er uitstekend bij. Mooi cyberpunk. Hij heeft dan de doos en het bord gedaan. En je ziet het, als je er fysiek naar kijkt, beter dan online. Maar ja, er zitten echt heel veel details in. Moet nog wel zeggen, again, preproductie sample. Het is nog iets te donker. Als je het iets lichter maakt, zie je nog meer van de details. Want hij heeft echt heel veel mooie details in het artwork gestoken. En ik heb het op mijn computer nog een keer of 8 groter dan uiteindelijk geprint is. En dan zie je nog veel meer details.
Ja.
Dus ik ben uiteindelijk wel blij mee. De grootste challenge was ook om te zorgen dat het grafisch ontwerp, dus de metrolijnen en de stations, mooi samenwerken met de artwork. Dus dat het niet te druk is. Je moet voor de grap maar eens opzoeken hoe het echte metronetwerk in Tokio eruit ziet. Dat is echt niet te doen op een graphic. Dat zijn echt tientallen lijnen en honderden stations. We hebben dit wel heel erg gesimplificeerd, maar wel correct, zeg maar. Deze lijnen en deze plekken liggen echt op deze plaats in Tokio. Alleen we hebben dan de stationnummers aangepast, zodat het logischer is voor deze map.
En dan is er dus nog een onderdeel dat we de afgelopen week in deze serie nog helemaal niet hebben besproken. We hebben de regels en de artwork, maar de componenten dan? De blokjes, kaarten, het bord. Het is een niet te onderschatten onderdeel.
De componenten, daarvoor kijk je altijd naar China in ons geval. We hebben in de loop van de jaren ook naar Polen gekeken, naar Nederland. En eigenlijk elke keer als ik daar keek, ja, hoe graag ik ook de Nederlandse economie nog meer zou willen helpen met het produceren in Nederland. Dus dat is voor ons qua kosten gewoon echt niet te doen. Dan zou een spel echt anderhalf keer zo duur worden. Dus we hebben een aantal vaste Chinese fabrieken waar we mee gewerkt hebben in het verleden. En die laten we dan een quote maken voor het spel.
Is het dan wel zo dat je meerdere offertes laat maken? Van, ik zou dit en dit bij jullie willen bestellen. Hoeveel zou dat gaan kosten?
Ja, ik vraag in principe altijd drie offertes sowieso. Bij de drie partners waar ik het meeste mee heb gewerkt in de laatste jaren. En dan kijk ik niet alleen naar prijs, maar ook naar componenten zelf bijvoorbeeld. Ik ben nog niet tevreden met de kartstok van deze kaarten.
Even kijken hoor, want wat is er mis mee? Want, kijk, ik ben een ongetraind oog en op zich, het ziet er goed uit.
Je moet voor de grap eens een keer, als je op Essen rondloopt op zondagmiddag, je verveelt je of je wil iets kijken, moet je eens kijken bij hoe de demospellen op Essen er bij de verschillende uitgevers op zondagmiddag bij liggen.
Afgeracht?
Sommige spellen kan je eigenlijk gewoon bijna in de prullenbak gooien. Na 4 dagen intens spelen, dus liggen die kaarten, ligt de inkt eraf, liggen de hoekjes eraf. Dat is echt heel opvallend bij sommige, komt bij sommige fabrikanten vandaan. Maar ook, het is ook gewoon een keuze van sommige uitgevers om te bezuinigen op dat soort kwaliteit. Ja. En ik doe dat juist niet. Wij staan altijd voor kwaliteit. Dus ik zorg ervoor dat, ik denk niet eens dat dit afgeracht zou zijn na 4 dagen Essen.
Maar het kan nog beter.
Het kan beter. Dit heeft geen linnen finish. Mm-hmm. Dus het is gewoon vlak. Het is 300 gram white core, zoals dat heet. En dat is op zich oké. Okay.
Maar
ik vind het gewoon niet goed genoeg. Dus ik heb vandaag gevraagd om een betere kwaliteit.
Ja, geld. Het ging er al even over. Martin is natuurlijk bovenal een commercieel bedrijf. Dus laten we het daar ook eens over hebben. Wat kost het nou eigenlijk om een spel te maken?
Dat hangt echt van heel veel dingen af. Een kleinere spellen kan je al vanaf $5 laten maken in China. De wat ingewikkeldere spellen. We gaan richting de 10 en dan zit je bij de big boxen zit je aan de $20 ongeveer.
Dat is al bijzonder om te horen als je ziet wat je voor een big box hier in Nederland moet betalen. Dat is voor het grote publiek is dat een enorm verschil.
Klopt, maar je moet niet vergeten dat er nog heel veel kosten bij komen. Want jouw spel ligt dan voor 10 of 20 euro ligt het in een fabriek klaar in China. En dan is het van veel plezier ermee. Dus je moet het daar nog uitvoeren. Je moet het laten gaan van de fabriek naar het schip. Dan moet het de boot op, dan moet het naar Nederland gaan. Het is soms zelfs wel zo, zeker in corona, juist buiten bedoel ik. Dat alles om de shipping heen duurder is dan de shipping zelf. Dus dat je een containertje voor $2000 naar Nederland laat komen. En dat je meer betaalt voor alle handelingen eromheen. Het importeren, het exporteren, het rijden van de fabriek naar het schip. En dan Nederland het kosten voor het uitladen en van het bezorgen. En dan natuurlijk de grafische ontwerpkosten, de artwerkkosten. Dit soort dingen. Die prototypes zijn ook heel duur om te laten maken. Omdat ze die printer hebben nu laten runnen voor 6 van deze spellen.
Ja.
Nou ja, er komt in ieder geval nog een hoop bij. En dan, wij verkopen natuurlijk in principe aan distributeurs en winkels vooral.
Ja.
We verkopen wel beurzen en we hebben wel een eigen webshop. Maar die webshop van ons die bestaat ook al 8 jaar net als wij als bedrijf. En die moet echt eens een keer vernieuwd worden. Met andere woorden, die trekt geen klanten aan. Dus wij verkopen gewoon vooral via distributeurs en winkels. Dus dan,
Een project, alles bij elkaar. Van de artwork tot aan de ontwerper tot aan de distributie. Wat voor bedragen gaat het erom? 10.000 euro's?
Ja, hangt van de complexiteit af. Voor Travelers hebben we denk ik... Ja, het zal het zijn een 3.000 euro denk ik tot nu toe uitgegeven. Aan artwork en een grafisch ontwerp. Het is nog niet klaar. Ik heb hier nog een voorbeeld voor je. Dit zijn de cultuurkaarten.
Ja.
Maar zoals je ziet zijn ze allemaal voorzien van precies dezelfde achtergrond.
En die wil je ook nog verschillend gaan maken?
Klopt.
Dat is een hoop extra artwork.
Daar heb ik hier een voorbeeld van. Dat is nog niet klaar. Is ook nog in prototype vorm. Maar
ja.
Zoals je ziet, dat is een living thing.
Ja, ja, het is veel. Maar dat is wel veel extra kosten.
Ja, maar dat is ook wat ik zeg. Ik doe dit nog niet voor ik hoef hier nog niet de hypotheek van te betalen. En ik vind het veel belangrijker om lange termijn relaties op te bouwen binnen de bordspelwereld.
Mm-hmm.
Maar ook naar mijn klanten toe.
En dus is een mooi product belangrijk.
Ja, mooi, maar ook kwaliteit goed. Ja. Kijk, bij elk spel kan het een keer gebeuren dat ze in China eens een keer een blokje vergeten erin te doen. Dat de klant mailt van ik heb een onderdeel zit er niet in. Dat kan gebeuren, dat maakt ook niet uit. Maar ik wil niet hebben dat mensen gaan mailen dat het spel uit elkaar valt. Dat ze 3 keer dat hebben gespeeld, dat die alle kaarten kon staan. Of dat ze sowieso de artwork... dat het al in de eerste plaats al niet verkoopt omdat de artwork niet mooi is.
Oké, dat zijn dus de eigen spellen. Maar waar Keep Exploring Games het afgelopen jaar echt indruk mee maakte... dat waren de buitenlandse spellen die naar Nederland werden gehaald. Sabika, Nu of Nooit, dat is een vertaling van Now or Never, Oude Meesters... maar dus vooral Bitoku en Sleeping Gods. Dan wordt er gewerkt met licenties. Ja, en dat is echt heel wat anders.
Dat is een hele andere tak van sport... En ik kan er een beetje onderscheid in maken tussen heel simpel passie en geld. Spellen als Travelers en in het verleden dus Monuments, Dutchies Indies, Scuba, Tour Operator. Al die spellen leveren geen geld op of weinig geld. Omdat ik nog steeds niet de marketingcapaciteit heb als klein bedrijf om daar echt duizenden mensen aan te krijgen aan die spellen. En tegen de tijd dat je die marketingkosten hebt gemaakt om dat wel te krijgen, dan ben je ook je winst kwijt. Maar ik vind het leuk om te doen, dus doe ik het. Travelers Tokyo vind ik een heel leuk, sowieso is het spel leuk. Maar ook de presentatie en hoe het er nu uitziet is gewoon leuk om te spelen. En ik vind het ook belangrijk dat mensen dan ook dat soort spellen te zien krijgen. Maar spellen Sleeping Gods en zeker de succesvolle spellen, want we hebben natuurlijk ook wij kunnen niet, we vallen nu positief op met Bitoku en Sleeping Gods, maar wij kunnen ook niet alleen maar de krenten uit de pap vissen en alleen maar de beste titels uitgeven. We geven natuurlijk ook spellen uit waarvan wij denken dat het leuk is, wat uiteindelijk toch tegenvalt, zoals bijvoorbeeld in het verleden Mississippi Queen. Dat is dan een spel waarvan wij ook verwachten dat het goed zou verkopen, omdat, net als Tico, heeft het ooit de Spiel des Jahres gewonnen. En in Duitsland verkoopt het ook nog steeds goed. Maar in Nederland is er gewoon bijna geen vraag naar.
Ja.
Dus ja, dat is dan dat verhaal.
Neem bijvoorbeeld Sleeping Gods, waar de Nederlandse Spellenprijs, die de Nederlandse Spellenprijs heeft gewonnen. Hoe gaat zo'n proces?
Het is voornamelijk netwerken in die wereld en scouten. Dus ik ben vooral bezig om zelf te kijken welke spellen vind ik interessant om uit te geven in het buitenland en zijn nog niet in het Nederlands. En nou ja, als ik die heb gevonden, dan ga ik eens praten met de originele uitgever. En dan gaan we kijken of dat het al ergens bij iemand in een wachtrij ligt. Of dat het spel, sommige uitgevers willen het sowieso niet in het Nederlands. Die willen gewoon hun eigen Engelse versie voeren. En sommige uitgevers doen het via een derde partij die ertussen zitten. Die de licenties namens hen verkopen. En dan gaan we dus daarmee praten. En dan kijken we of de voorwaarden goed zijn. Zeker als er nog een partij tussen zit en die er ook nog geld aan wil verdienen, komen we vaak het ook niet uit financieel. Want als het een spel te duur wordt, Neem bijvoorbeeld een spel als Revive. Hadden we graag uitgegeven van de Porta, vorig jaar. Mm-hmm. Maar dat spel heeft een adviesprijs van €80. En hoe je het ook bent of verkeerd, ik vind dat veel te duur. Ik denk dat de grens voor zo'n spel op €65 ligt, net als bijvoorbeeld Bitoku.
Ja.
En voor €65 als adviesprijs hadden we waarschijnlijk wel kunnen nemen. Maar voor €80 zie ik er gewoon te weinig brood in. Plus de inkoop was ook te duur.
Ja, die adviesprijs, wordt die opgelegd door de oorspronkelijke uitgever?
Nee, in principe ben je altijd vrij als uitgever, als localisatie, om je spel zelf de prijs te geven die je wil. Ja. Meestal, ik probeer wel altijd Engelse adviesprijs aan te houden. Bij Sleeping Gods, is wel grappig eigenlijk, heb ik dat ook gedaan, ondanks de gigantische vertaalkosten. Maar bijvoorbeeld, ik weet even niet meer welke taal ik het had gezien, maar we hebben dat met 7 uitgevers vertaald. En eentje had hem €120 gemaakt.
Zo.
In plaats van tussen de eerste en de tweede printrun is hij bij ons van €85 naar €90 gegaan, omdat we de tweede printrun zelf hebben gedaan, zonder al die andere uitgevers in dezelfde badge. Mm-hmm. Maar goed, dat was nog steeds geen €120.
Ja. Dus je mag het zelf bepalen, maar waar komt dan die €80 van dat Revive, waar kwam dat vandaan? Dat was ook gewoon in verband met hetgeen wat zij willen voor überhaupt, als je dat mogen gaan uitgeven.
Ja, er zijn eigenlijk twee modellen waarin uitgevers werken. Het eerste model is heel simpel, zo werken we met Sleeping Gods. Dat de uitgever zegt, hier, ik wil mijn royalty. Dus bijvoorbeeld als het een spel, even een fictief voorbeeld, €100 kost, wil een uitgever dan €5 hebben, 5% van de adviesprijs. En dan zegt die uitgever, hier heb je de bestanden, veel plezier. Dus dan moet je zelf het gaan produceren. En in het geval van Sleeping Gods doe je dat dan samen met die andere 8 talen, zodat je 1 badge kan en dan gaat het goedkoper. Dus je hebt dat model. En in zo'n model, geef ik zelf ook de voorkeur aan. Want dat is lekker transparant. Je weet wat je betaalt, je weet wat je aan de fabriek betaalt. En ik denk dat je ook voordeliger uit bent. Zoals Revive is het andere model. En dat is dat zij zeggen, bijvoorbeeld als een spel €100 kost. Je betaalt €35 bijvoorbeeld per spel. En dan krijg je de spellen gewoon dat zij het voor je gaan produceren. Maar dan weet je dus niet
maar
precies
wat... Maar
dan
ook in het Nederlands erbij.
Ja.
Nee.
Maar je moet dan zelf nog wel alles vertalen en bestanden aanleveren. Mm-hmm. Maar het grote verschil is dat jij dus totaal geen invloed hebt op bijvoorbeeld productiekeuzes. Wat ik zeg...
geen enkele regie?
Nee. Bij Sleeping Gods konden wij bijvoorbeeld... Nee, dat zie je als consument niet. Maar wij bijvoorbeeld als Nederlandse uitgever hebben er een geverfde boot in gedaan. Wij zijn de enigen die dat in het basisspel bij hebben gedaan.
Ja.
Veel andere uitgevers hebben dat of als add-on gedaan of niet. En dat soort keuzes kan je dan maken. Maar in zo'n voorbeeld als Revive heb je er totaal geen invloed op. Want je betaalt dan bijvoorbeeld die €35 op €100 adviesprijs. En dan lever je de bestanden in. En dan wordt het gemaakt.
Het spel Sleeping Gods van oorspronkelijk Red Raven Games maakte veel indruk in Nederland. Tot niet voor niets de Nederlandse Spellenprijs. Om dat spel hier uit te mogen geven in Nederland is geen makkelijke klus.
Wij moeten het heel vaak opboksen tegen de grote uitgevers. Zowel Bitoku als Sleeping Gods lagen al in de wachtrij van een andere Nederlandse uitgever. Dus als je dan mailt met Red Raven gebruikt een tussenpersoon voor zijn localisaties. Dus die stuurt je dan door naar de tussenpersoon. En die tussenpersoon die zegt dan... Ja, Sleeping Gods ligt al in de wachtrij van deze uitgever. En oké, dat kan. En dan in zo'n geval ga ik dan een maand later nog eens mailen van... ligt hij er nog? Of heb je een update? En als ik dat vaak genoeg doe en ze op een gegeven moment gaan ze me irritant vinden... als ik dat elke week mail. Maar ook vooral... dat is ook een afweging die zij maken. Kijk, een grotere uitgever kan vaak meer afnemen.
Mm-hmm.
Als wij een nieuw spel afnemen, dan zit je meestal te denken aan iets van 1000, 1500 exemplaren. Terwijl grotere uitgevers kunnen vaak al met 2000 of 3000 exemplaren beginnen. Van de grote spellen die wij doen, kaartspellen is natuurlijk een ander verhaal. Dus een buitenlandse uitgever kan meer verdienen aan een grote Nederlandse uitgever. Maar die hebben ook heel veel spellen die in hun wachtrijen liggen. Ze moeten keuzes maken. Er zitten veel lijntjes vaak tussen. Je hebt dan een scout, maar die moet ook die heeft ook zijn budgetten. Die moet ook rapporteren aan de eigenaar of aan de directie. Er zitten al lijntjes tussen.
Ja. Maar wat heeft het verschil gemaakt?
Het verschil is denk ik uiteindelijk toch het vertrouwen dat ze mij hebben gegeven, omdat ik ze duidelijk heb gemaakt van, wij kunnen dit ook. Wij hebben wat nodig is om Sleeping Gods een succes te maken. Wij hebben de vertalers, we hebben korte lijntjes, de lijntjes zijn met mij. En dan vanuit mij naar de vertaler en dan naar de proeflezers en dan naar, ja, eigenlijk gewoon weer terug naar hun.
Er zat heel wat werk in het klaarstomen van Sleeping Gods voor de Nederlandse markt. Het was een helse klus, zegt Martin.
1000 uur. Ik heb het niet uitgeteld voor je, want proeflezers zoals ik krijgen er niet voor betaald. Dus dan hou je ook de uren niet bij. Dan krijg ik sowieso nooit betaald voor iets wat ik met Keep Exploring Games doe. Maar dat is een ander verhaal. Dus ik heb de vertalingsuren, die zijn wel betaald. Dus die kan ik opzoeken. Maar de proefleesuren, die zijn nog meer dan de vertalersuren. Want er moeten zoveel paren ogen moeten naar die teksten kijken. En het zijn zoveel teksten.
Houden zij dan nog tijdens dat proces dat contact met jou? Of rapporteer jij dingen terug?
Nou, Sleeping Gods was een heel groot communicatief project. Omdat er ook heel veel fouten zaten in de originele Engelse versie. En die hebben zij, Red Raven maakt nooit gelijk een versie met internationale partners. Ze maken eerst een Engelse versie. Daar gaan ze dan de fouten uithalen die er met Sleeping Gods sowieso zijn. Dat is echt niet te voorkomen met zo'n groot spel.
Ja.
Maar dan krijgen wij dus een hele grote lijst aan errata. En die hebben wij dan ook, terwijl wij dat gaan zitten vertalen, doen de Russen dat ook, de Grieken, de Italianen, de Portugezen. Iedereen zit dat te vertalen tegelijk. En iedereen komt dan tegen issues aan. Dus dan heb je ook een gedeelde Google Drive waar iedereen zijn issues opschrijft die vindt. Dus er zat heel veel communicatie in Sleeping Gods tussen alle internationale partners en Red Raven. Omdat we ook vaak verduidelijking moesten hebben. Want er zijn bijvoorbeeld paragrafen leeg in Sleeping Gods. En dan wil je wel weten, klopt dat of... Moet daar niet iets staan of is er nergens een verwijzing? Dus dat soort
Zo'n proces vooral vermoeiend of ook leuk?
In het geval van Sleeping Gods is het voornamelijk alleen maar heel erg vermoeiend. Ik had je al verteld dat ik dat naast een 40-uur baan deed.
Oh.
Dat was echt heel voor mij... ik heb daar gewoon een burn-out van gekregen. Ik zat gewoon 2 maanden en ja, zat thuis. Maar gek, ik ben altijd thuis. Maar ik was niet meer zo heel erg productief.
Ja.
Maar zo'n project als Sleeping Gods, om dat helemaal klaar te krijgen zonder echt grote fouten en dingen. Ja, dat was echt heel vermoeiend. Wat dat betreft is het leuk om iets te doen als travelers, wat je gewoon in eigen beheer hebt. Wat ik zelf kan beoordelen van, ga ik deze randen groen maken of blauw? Of moet ik niet even kijken naar hoe de originele spel eruit ziet of iets? Nee, dat kan ik allemaal zelf doen. Dus dit is leuker, maar spel Sleeping Gods levert uiteraard meer op.
Nou heeft het de Nederlandse Spellenprijs gewonnen. Ik kan me haast niet voorstellen dat je niet tevreden bent met het wat het resultaat heeft opgeleverd.
Voor Sleeping Gods had ik nooit durven dromen dat we een tweede printrun zouden doen. Die ook alweer, ik geloof dat we er nog 40 hebben staan. De tweede printrun die is ook zo goed als uitverkocht. Maar dat zou gebeuren had ik niet verwacht.
Komt er een derde?
Voorlopig niet. We zijn nu heel druk met Distant Skies, opvolger van Sleeping Gods.
Ja.
En Nu of Nooit is net uit. Dus als mensen iets in de richting van Sleeping Gods zoeken en het is dadelijk uitverkocht, zou ik ze Nu of Nooit aan willen raden. Zelfde auteur, zelfde soort verhalen, alleen strategisch en niet coöperatief. En ik ga niet zeggen dat er nooit meer een nieuwe printer van Sleeping Gods gaat komen. Maar op dit moment niet.
En zo timmert Martin met Keep Exploring Games dus lekker aan de weg. Travelers Tokyo komt er dus aan. Foto's van hoe het spel er min of meer uit komt te zien vind je over op speloptafel.nl. Maar, zegt Martin, er zit nog meer in de pijplijn.
Dus die zitten er altijd. Dan heb je het over dingen die al aangekondigd zijn. We hebben Amritsar aangekondigd.
Ja.
Die hebben we op Essen gescout. Bij Ludanova, dezelfde uitgever als Sabika. Die we dan weer hebben gedaan als opvolger van Bitoku. Dus op een gegeven moment als je bepaalde lijntjes hebt lopen, dan kijk je ook weer naar de nieuwe projecten. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat we alles uitgegeven van Ludanova of van de 4 games. Maar we willen wel warme lijnen mee.
Mm-hmm.
Dus die gaan we doen. Sleeping Gods, Distant Skies en Primeval Peril komen eraan. Die zijn we ook nu aan het doen. Travelers Tokyo komt eraan, dat is de derde.
Maar die wisten we al.
Ja, ik zit ook echt even na te denken. Er is nog een vierde waar we aan werken. Oh ja, De vierde is nog niet aangekondigd. Die mag ik nog niet zeggen. Althans, ik zou het wel mogen zeggen. Maar het is... dat is nog een ander dingetje. Wij kondigen... Je kan het als uitgever natuurlijk zelf bepalen wanneer je een spel aankondigt. Mm-hmm. Want Sleeping Gods hadden wij al heel lang getekend voordat we het aankondigden bijvoorbeeld.
Ja.
Maar ik zelf kondig spel altijd aan op het moment dat wij de bestanden krijgen van een andere uitgever. En dat wij gaan beginnen aan de vertaling. Ja. Want dan weten gamers ook van... Oké, ze zijn er echt aan begonnen. Dus als zij twijfelen tussen het Engels of de Nederlandse, dan weet je van, als je nu even wacht tot de Nederlandse, dan hoef je geen 3 jaar te wachten. De vertaling Sleeping Gods duurde echt heel lang. Maar een normaal spel, zeker zoiets als een Amritsar, dat heeft een doorlooptijd van 2-3 maanden maximaal. Dus daarom kondigen we spellen vaak aan op het moment dat we beginnen met vertalen. En met dat spel, wat ik nog niet wil noemen, zijn we nog niet begonnen met vertalen. We hebben dat in de zomer al getekend. Maar dat is een Kickstarter. En zij willen eerst de Engelse versie perfect hebben. En daarna pas gaan ze de bestanden doorsturen voor de internationale partners.
Ja.
Dus zodra wij aan dat spel beginnen, ga ik hem aankondigen. Dus die 4 spellen ga je voor ons, als alles goed gaat, in Essen zien dit jaar. 5, want Sleeping Gods zijn dus 2 spellen. Die 5 zijn zeker... En alles daarna is pure speculatie.
Tot zover het gesprek met Martin Loy, de eigenaar van uitgeverij Keep Exploring Games. Wat die 4e titel van zijn bedrijf is dat nog uitkomt, dat is dus nog even afwachten. De serie gesprekken uit Van Idee tot Tafel zijn ook terug te vinden op de website speloptafel.nl. Het was toch de bedoeling dat er ook een 4e schakel in het proces bezocht zou worden. De fabrikant, maar die houden jullie nog even te goed. De gesprekken over de totstandkoming van die reportage zijn namelijk nog in volle gang.
De top 50 aller tijden. Meestal flitsend, maar niet bij Spel op Tafel. In 1 jaar aftellen naar 1.
Vorige week zijn we begonnen met de Spel op Tafel top 50 aller tijden. Elke aflevering 1 spel van mijn persoonlijke favoriete lijst. Wil je die lijst nog eens zien, dan kan je hem ook in zijn geheel terug bekijken op speloptafel.nl. Er is een apart kopje, Spel op Tafel top 50. Staat er nu nog niet zo heel veel op, want we zijn nog maar net begonnen.
Dit is de traagste top 50 aller tijden. Met nu...
Nummer 49, Rome in the Day.
Rome in the Day is een bijzonder geinig spel waar ik toevalligerwijs tegenaan liep op Essen afgelopen najaar. Het spel is dan ook nieuw op mijn lijst. Hoe kwam ik het spel tegen? Nou, je kent het wel. Je bent moe na 2 dagen rondslenteren op de grootste spellenbeurs ter wereld in Essen. Hé, een stoel, laat ik daar eens gaan zitten. Overrek, er ligt een spel op tafel. En dat was Rome in the Day. Het spel Rome in the Day maakt gebruik van het I Split You Choose mechanisme. Je hebt 5 landtegels voor je liggen met steden, wijngaarden, graanvelden, gras en die moet je in 2 verdelen. Je buurman mag dan kiezen welke hij pakt en welke jij mag houden en dan leg je ze in je landschap. Punten pak je door alle gebouwtjes die op de tegels staan of op aangrenzende tegels. Dat vermenigvuldig je dan weer met een aantal tegels. Het heeft iets weg van aan de ene kant King Domino, maar aan de andere kant ook bijvoorbeeld Isle of Skye. Het spel is bijzonder pakkend met het ik verdeel en jij kiest mechanisme. Dat staat garant voor een hoop hersenkrakende momenten en daarmee persoonlijk ook een hoop lol. Het spel is van Alley Cat Games, het heet Rome in a Day en het staat op plek 49 van de Spel op Tafel top 50 aller tijden. En daarmee is er een einde gekomen aan de 19e aflevering van de Spel op Tafel podcast. Volgende week zijn we er weer. Dan gaan we in gesprek met de mensen achter misschien wel de meest populaire applicatie voor de telefoon als het gaat om het bijhouden van je gespeelde bordspellen. Board Game Stats. Die app met honderdduizenden gebruikers is namelijk van Nederlandse makelij. Suzanne en Eerco uit Twente zitten erachter. En ze zijn maar wat trots op dat product dat in binnen- en buitenland wordt gezien als de beste bordspellen-app ter wereld.
Ik weet nog de eerste keer dat het in de Dice Tower genoemd werd. Toen kregen wij op ons dagelijkse pushbericht opeens, wat is dit? Er zijn heel veel apps gekocht. Ja, dat was duidelijk een piek.
Ja, nee, dat kun je absoluut merken. Ja.
Volgende week dus een uitgebreid gesprek met Suzanne en Eerco van de Board Game Stats app. Hoe is die ontstaan en wat vinden ze er zo leuk aan? Vond je dit nou een leuke podcast? Pak dan een spuitbus met verf en schrijf dat op de dichtstbijzijnde muur van het politiebureau. Luister naar, schrijf dat op. Nee, alsjeblieft niet doen. Geen gezin in gezeur. Nee hoor, loop gewoon naar binnen, spreek de eerste de beste agent aan en zeg... Hey, luister ook eens even naar die spel op tafel podcast. Dat is leuk, joh. Of niet natuurlijk. Goed, mocht je deze week nog niet opgepakt worden door de politie en zoek je nog eens een keer wat leuks om te doen, leg dan eens een spel op tafel. Mijn naam is Dave, ik zeg tot volgende week.
Volgende week is er weer een uitzending van Spel op tafel. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar redactie@speloptafel.nl.
Papa, kom je spelen? Er ligt een spel op tafel.